Goedemorgen allemaal. Als je dan het laatste lied zo zingt, van dit is heilige grond en de Heer is hier. En daarna moet je spreken, mag je spreken. Dan word je weer even bewust van ja, waarom zijn we hier eigenlijk? Hè? Om de Heer te aanbidden, maar ook om te luisteren naar de levende God. En God wil spreken in ons leven. En wat doen we er dan ook mee? Nou, een week geleden wist ik dat ik moest spreken over Hebreeën 12. En ik kwam het hoofdstuk tegen. Het sprong eruit. En ik zag een aantal dingen die me opvielen. Dingen die belangrijk zijn in het geestelijk leven van een christen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik worstel wel eens met dingen. Ben ik de enige? Oké. Iedereen worstelt wel eens met dingen in het leven. Soms zie ik dingen van dichtbij gebeuren en dan heb ik er geen invloed op, terwijl ik zo graag wilde dat het anders zou gaan. Soms word je geconfronteerd met dingen die jij zou willen dragen voor de ander, maar dat gaat nu helemaal niet. Of je bidt al zo lang om een oplossing, ergens voor of in het leven van een ander mens, en die oplossing lijkt dan maar niet te komen. En soms denk ik dan ook wel eens, hoe kan dat nou? Want ik dien toch de Almachtige, die in een oogwenk verandering zou kunnen brengen in die situatie, in het leven van die persoon. Hoe kan dat nou? Nou moet ik zeggen dat ik in de loop van de jaren wel een soort basisvertrouwen heb gekregen in God. Een soort wetenschap van hij weet ervan, hij is erbij. En wat de uitkomst ook is, het is goed. Soms is dat anders dan ik verwacht of hoop. En misschien kun je dat wel de zekerheid van het geloof noemen. Dat je gewoon die vaste basis hebt van waaruit je mag leven. Maar toch ga je dan wel door die worsteling heen. Nou, ik denk dat Hebreeën 12 daar ook over gaat. En dat wil ik graag met jullie lezen. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ik heb hem ook op sheet staan. Nou heb ik geen afstandsbediening, maar dat regel jij natuurlijk, hè Joshua. Mooi. Hebreeën 12, en ik lees alleen het eerste gedeelte tot en met vers 17. Toch nog 17 versen, maar... Ja, Heer, ik bid dat het woord ook echt zal spreken. Uw woord. En ik bid ook, Heer, dat als we het lezen met elkaar, dat het ook wortel zal schieten, Heer. Dat het echt... Ja, in vruchtbare grond zal vallen. En Heer, dat terwijl we het lezen, Heer, onze ogen open gaan en uw geest ons daarin zal leiden. Heer, in Jezus' naam. Met volharding lopen, staat er bij mij boven. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dan dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij, die natuurlijke vaders, hebben ons wel voor een korte tijd naar het hen goed dacht bestraft. Maar hij, dat is onze hemelse Vader, doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover het woord uit Hebreeën 12. Het is goed om te weten dat de naam Hebreeën, de term Hebreeën, vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar Israëlieten in onderscheiding, zeg maar, van andere volken. En als we die uitleg volgen, dan is die brief aan de Hebreeën dus geschreven in eerste aanleg bedoeld voor Joodse gelovigen die Christus hebben leren kennen. En in die eerste zin wordt verwezen naar een menigte van getuigen. Dat is een verwijzing naar hoofdstuk 11, moet je thuis maar eens lezen. Hoofdstuk 11. En dan worden er allemaal geloofshelden die wij kennen uit het Oude Testament, worden opgevoerd, zoals Noach, Abraham en Sara, Jozef, Isaac, Gideon, Simson, David en nog veel meer namen worden genoemd. En die worden als geloofshelden beschreven. Nou, als je zo'n brief aan de Grieken zou schrijven of aan de Romeinen, die zouden daar misschien niks van snappen, want die kennen helemaal die geloofshelden niet. Maar de Joodse gelovigen kennen die natuurlijk wel uit de Torah. Dus dat onderschrijft ook dat die Hebreeën Joodse gelovigen geweest zijn. Maar daar gaat het dus over. Als er gesproken wordt over een menigte van getuigen, een wolk van getuigen, staat er in sommige vertalingen, dan gaat het over deze mannen en vrouwen die door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, staat er. Dus God kijkt positief naar hen en naar hun leven. Nou, wij hebben die mensen dus ook leren kennen door de Bijbel. En zij zijn die menigte van getuigen die de gelovigen zijn voorgegaan en die hebben volgehouden in hun leven. En die hebben daar hun beloning van God voor gekregen. En deze geloofshelden, ieder met een geschiedenis die hun vertrouwen in God bevestigt, ieder met hun eigen getuigenis, de getuigenis van hun leven, die omringen de gelovigen. En die omringen dus ook ons. En ze moedigen ons aan, als het ware, om vol te houden en om dicht bij God te blijven. En zij hebben met God gewandeld en ze zijn daardoor gezegend. En als we dat zien en als we dat geloven en ook voor ogen houden, dan zou ons dat dus moeten aanmoedigen om dicht bij God te blijven, om op God te zien en alle last af te leggen en de zonde af te leggen waarin we zo makkelijk verstrikt raken, staat er. Dat zeggen de eerste verzen ons. En dan zie ik dus dat er twee dingen afgelegd moeten worden. Last en zonde. En ik zie ook nog eens dat je die zelf moet afleggen. Er staat niet, en zo neemt God van u de last van uw schouders. Of zo zorgt God ervoor dat de zonde van uw leven zal wijken. Dat staat er niet. Er staat, laten wij dan afleggen. En dat is actie voor onszelf. Ik heb verschillende vertalingen, toelichtingen bekeken. En dan zie je dat dat woordje last, dat kun je eigenlijk vertalen met ballast. Alles wat extra is en wat niet nodig is. Misschien wel wat je hebt omarmd of misschien wel wat je hebt opgepakt in je leven. Maar wat je van God weghoudt en wat je wandel met God in de weg staat. Misschien is het wel je ambitie of je carrière. Ik ben er een hele tijd mee bezig geweest in mijn eigen leven. Ja, dan wil je toch hoger op en je wil groeien in je organisatie. En dan ben je daar soms wel meer mee bezig dan met God. Misschien zijn het wel je hobby's. Dat is ook een let op voor mezelf. Misschien zijn het wel de dollartekens in je ogen. Van ik wil carrière maken en ik wil rijk worden. Misschien is het je zucht naar roem of eer, je behoefte aan erkenning of je streven naar gelijk. Nou ja, dat soort dingen. En misschien kunnen jullie zelf ook wel dingen invullen die in je eigen leven een rol spelen. Waarvan je weet van daar moet ik op letten, want anders gaat het me bij God weghouden. Alles wat een plek in je leven heeft dat je hindert op je weg met God. En het is prima dat je carrière in het plan van God past. Het is prima als rijk worden in je plan, in het plan van God met jouw leven past. Maar het is een last als het je belemmert in je wandel met God. En dat maakte mij er nog eens van bewust dat je relatie met God dus ook heel erg belangrijk is. Want het vraagt van je dat je vanuit je relatie met God ook daarover communiceert met God. En dat je zegt van Heer, wat wilt u? Heer, wat is uw wil? Heer, wat is uw plan? Nou, een voorbeeld uit mijn eigen leven, ik heb het hier ook wel eens verteld, is het procederen om gelijk te krijgen, naar de rechter stappen. En daar ben ik 4 jaar lang mee bezig geweest. Heeft me heel veel tijd en energie gekost en het leidde nergens toe. En God wilde me daarin leren dat ik me gelijk moest loslaten, dat ik moest omarmen dat God mijn rechtvaardigheid is en daar moest ik mij aan overgeven. En als je het niet in de wereld krijgt, dan weet je gewoon van God is mijn rechtvaardigheid. En als je dat eenmaal gaat beseffen, dan kan dat ook een bevrijding zijn. En dan ontdek je van het gaat niet om mijn gelijk. Het gaat erom wat God in mijn leven kan doen en wil doen. En misschien moest ik juist die les juist leren. Het tweede dat je moet afleggen is de zonde. Het boek zegt hier, je moet je bevrijden van de zonde die zich aan je vastklemt. En laat dat maar eens op je inwerken. Je bevrijden van de zonde die zich aan je vastklemt. Zonde kan zich aan je vastklemmen. Wat is zonde eigenlijk? In de Griekse grondtekst van dit gedeelte staat er hamartia. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Geen Latijn deze keer, dames, maar Grieks. Het betekent het missen van het doel. En dat vond ik een mooie beschrijving. Ik denk als dat woord hier staat, hamartia, het missen van het doel. Ja, dat zegt iets over het missen van het doel wat God met je heeft. En het woord zonde, als je dat opzoekt in het woordenboek, dan kan dat twee betekenissen hebben. De onvolmaakte staat van de van God gescheiden mens. Dus je kan denken aan mensen die God niet kennen. En die leven in een onvolmaakte staat omdat ze van God gescheiden zijn. Die leiden een zondig leven misschien wel. De onvolmaakte staat van de van God gescheiden mens. Maar een zonde kan ook gewoon een overtreding van Gods geboden en verboden zijn. En toen ik erover nadacht, dacht ik van die zijn ook met elkaar verweven. Ja, ik denk dat mensen die van God gescheiden zijn, ja, dat die Gods geboden en verboden misschien wel overtreden. En omgekeerd, als ik Gods geboden en verboden overtreed, raak ik ook gescheiden van God. En verkeer ik in die onvolmaakte staat van een van God gescheiden mens. Ze zijn met elkaar verbonden. Die overtreding van Gods regels, die brengt scheiding tussen God en jou of tussen God en mij. Maar hoe weet je nou wanneer er sprake is van zonde? Dat is misschien een open deur, maar ik vertel het toch. Veel van Gods regels en principes staan in de Bijbel heel duidelijk beschreven. De 10 geboden is misschien wel het makkelijkste voorbeeld. 10 geboden, het woord zegt het al. 10 regels waarvan God zegt van, hey, dit zijn mijn regels voor de mensen. Maar verder in het Oude Testament zie je ook allerlei geboden en verboden waarvan God zegt van, hey, zo zou ik graag zien dat een mens leeft. Maar dat is niet alleen aan het Oude Testament verbonden, aan het Oude Verbond. In het Nieuwe Verbond staan ook heel duidelijk dingen omschreven. Ik bladerde even verder in Hebreeën 13, één hoofdstuk verder in Hebreeën. En in het 5e vers staat bijvoorbeeld, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn, wees tevreden met wat u hebt. Nou, dat is één zinnetje, maar daar kan ik uithalen dat geldzucht en ontevredenheid niet bij een kind van God horen. Nou, zo zie je dus ook, ja, in de teksten in het Nieuwe Testament zie je de verlangens van God voor een mensenleven zie je terug. Geldzucht en ontevredenheid horen daar niet bij. En het is maar een voorbeeldje. Andere regels en principes van God die zijn beschreven met veel bredere termen, zoals onreinheid, hoererij, afgoderij. En dat zijn hele grote woorden, maar daaronder vallen gedragingen die onder die samenvatting, onder die term horen. En vaak kun je dus lezen wat zonde is in de Bijbel, maar soms spreekt de Heilige Geest jou ook aan op situaties in je leven waarin God graag verandering wil zien. Soms kom je er zelf uit en soms heb je ook hulp nodig daarbij. Toen ik veel jonger was, heb ik ooit voor in de zaal laten bidden door de oudste voor een vorm van onreinheid. En ik weet nog dat ik het spannend vond om naar voren te gaan. En ik kwam bij een wat dove oudste die heel hardop ging bidden voor wat ik net genoemd had, zodat bijna de hele gemeente ook kon horen waar daarvoor gebeden werd. En ik denk, oké, nou weet de hele gemeente het. En ik schaamde me daarvoor, maar ik denk wel dat die stap van gehoorzaamheid een stap is die God dan van je verlangt. En daarna was ik er ook van verlost. God heeft dus die stap van gehoorzaamheid gezegend. Hoe het ook uitpakt, als jij die stap van gehoorzaamheid neemt, dan kan God die ook zegenen. Eén klikje. Dat afleggen van lasten en zonden, dat is dus een actie die gevraagd wordt en die past bij het met volharding lopen van de wedloop. Want daar gaat het over in die eerste 2 versen. Ik ben nog maar bij de eerste 2 versen. Nou, ook hier weer de Griekse context van dat woordje volharding in het met volharding lopen van de wedloop heeft ook andere betekenissen, namelijk geduld, uithoudingsvermogen en standvastigheid. Ik denk, oké, als ik dus als christen met volharding die wedloop loop, dan vraagt dat dus ook volharding. Het vraagt geduld, het vraagt uithoudingsvermogen en het vraagt standvastigheid. Dus het is niet zomaar met volharding een wedstrijd lopen van ik hou het wel vol tot het einde. Maar het is ook geduld, het is uithoudingsvermogen en het is ook standvastigheid. Dus op je koers blijven, geduld hebben. Nou, in dit alles krijgen we nog een belangrijke instructie over hoe je die wedloop moet lopen. Houd je oog gericht op Jezus. Want Hij is ons voorbeeld. Hij heeft zich aan het kruis laten slaan. Hij heeft de schande genegeerd, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. Nou, in onze maatschappij spreken we vaak van een kosten-baten-analyse. Wel eens van gehoord? kosten-baten-analyse. In de maatschappij berekenen ze gewoon van, oké, dit is onze investering en dit gaat het opleveren. En is dat met elkaar in verhouding? En als het te veel gaat kosten en te weinig gaat opleveren, dan doen we het maar niet. De kosten-baten-analyse. Is het het waard? En daarvan heeft Jezus dus gezegd, het is het waard dat ik mijn leven afleg. Het is het waard dat ik de schande draag. Het is het waard dat ik gemarteld en gefolterd word. Want daarmee red ik iedereen die ik lief heb van de ondergang. Dat is Jezus' kosten-baten-analyse geweest. En dat staat hier dus ook omschreven. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat is eigenlijk ook een kosten-baten-analyse. Hij zegt, ik lijd in de tegenwoordige tijd, maar wat mij te wachten staat is vele malen mooier en beter. En dat maakte mij er nog weer eens bewust van ja, je verblijf hier op aarde, dat is maar tijdelijk. En vaak is het leuk. Tenminste, ik vind het leven heel vaak leuk. En soms is het niet zo leuk. En wij maken van alles mee. We gaan door van alles heen. En ja, we kunnen ook gerust zeggen dat voor sommige mensen de balans tussen leuk en minder leuk soms doorslaat naar het laatste. Dat het weegschaaltje met minder leuke dingen veel meer gevuld is dan met leuke dingen. Hoe ga je daarmee om? Dat lukt niet zonder je oog gericht te houden op Jezus. Let scherp op hem, staat er. Opdat je niet verzwakt en bezwijkt in je ziel. Als je verzwakt, ben je kwetsbaar en ben je minder weerbaar. En dan kan je bezwijken in je ziel. Dat is de ziel die je aan Jezus had gegeven. En die ziel die kan de inzet worden van een geestelijke strijd. Met maar twee uitkomsten, eeuwig leven of verloren gaan. Wat je meemaakt en hoe je daarmee omgaat, hoe je daarin stand houdt, heeft te maken met de strijd om je ziel. Wees je daar bewust van. En Jezus is ons voorbeeld. Ik moest in de voorbereiding denken aan Willy. Die zegt wel eens van, ja, ik moet niet zo piepen, want de Heere Jezus heeft veel meer pijn gehad dan ik. Kent u dat, die uitspraak van Willy? Dat is precies wat hier in de Bijbel staat. Houd je oog gericht op Jezus. Want hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En hij heeft gezien naar wat er nog gaat komen. En zij heeft het begrepen. De verzen 5 tot en met 11, die laten iets zien wat we misschien ook wel ingewikkeld vinden. Want het gaat over onze natuurlijke vaders en over God als vader. En het gaat ook over bestraffen. En het gaat over de straf van onze natuurlijke vaders. Daar hebben we misschien ook wat beelden bij. Ik ben zelf wel eens bij mijn vader over de knie gegaan. En heb ik een pak voor mijn broek gekregen. Ik ben van 63, hè, dus dat zal zo tussen 1960 en 1970 zal dat zich hebben afgespeeld. Ik denk niet dat hij het leuk vond. En misschien was het ook wel een vorm van onmacht. Omdat hij niet anders wist hoe ik moest leren of afleren. Maar ik denk wel dat dat zijn bedoeling is geweest. Dat hij mij iets wilde leren of dat hij me iets wilde afleren. Of dat hij me iets wilde bijbrengen. In Openbaring 3, dus de volgende dia, dan spreekt Jezus tot de gemeente in Laodicea. En dat is de gemeente die niet koud is en die niet heet is. En het was voor mij weer een eye-opener. Daar zegt Jezus in vers 19, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. En misschien past dat helemaal niet bij je beeld van God en van Jezus, die juist liefdevol en vergevend zijn. Maar het is dus mogelijk dat Jezus je terechtwijst en je bestraft juist omdat hij jou lief heeft. Het staat in het woord van God. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dus als je zegt van God heeft mij lief, dan aanvaard je ook dat je af en toe door God gecorrigeerd wordt. Dat je terechtgewezen wordt. Dat je misschien wel bestraft wordt. Nou geloof ik niet dat dat een last op je schouders moet worden en een aanklacht moet worden. Want je komt nu op het gebied van er gebeurt iets in mijn leven en het is een straf van God. Nou, ik geloof niet dat alles wat in je leven gebeurt een straf van God is. Maar het is dus wel goed om je daarin te onderzoeken van Heer, is er zonde in mijn leven? Heer, ben ik ongehoorzaam geworden aan u? Heer, ga ik mijn eigen weg in plaats van de uwe? Heer, ben ik misschien lauw zoals de gemeente in Laodicea? Het is goed om jezelf daarin te onderzoeken. Daarin hebben we dus ook de gave van onderscheiding nodig. Dat je ook kan onderscheiden wat een aanval van de boze is. Want dat kan zich ook in je leven afspelen. En daarom is die relatie van God met God zo belangrijk. Praat daarover met je hemelse vader. Vraag openbaring. Heer, wat is hier aan de hand? Vraag om wijsheid. En vraag of hij met zijn licht op jouw situatie wil schijnen. Als je hem één klikje geeft. Ja, staat er alweer. Hebreeën 12 vers 7 en 8 in het boek zijn heel duidelijk. Daar staat, laat u door God opvoeden. Hij behandelt u als zijn kinderen. Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terecht wijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. Met andere woorden, als jij Gods kind bent, dan zal die je af en toe terechtwijzen of bestraffen. Ja, zijstapje. Wat ik in de maatschappij zie gebeuren is dat kinderen steeds minder grenzen aangereikt krijgen. En dan kom je misschien wel op die zin, hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Een straf hoeft niet verkeerd te zijn. Een straf kan gepaard gaan met liefde. En het boek gebruikt andere woorden dan het woord bestraffing. Het gaat hier over opvoeden, terechtwijzen. Misschien wat beter te pakken dan bestraffing. Maar het gaat nog steeds over Gods ingrijpen in jouw leven of in mijn leven. Het gaat over Gods opvoeding van jou als zijn kind. En het gaat over Gods terechtwijzing in jou en mijn leven. En het is belangrijk om vast te houden dat God dat uit liefde doet. Jezus zegt immers, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? En dan zie ik ook dat het beeld van het gezin een belangrijk beeld is. En je ziet dat dit wordt ondergraven door wat misgaat in gezinnen. Vaders die het gezin verlaten, moeders die het gezin verlaten. Vaders aan wie je juist slechte herinneringen hebt, waardoor je een heel moeilijk beeld krijgt van God als vader. Gezinsvormen die niet aansluiten bij het Bijbelse beeld van een gezin. Maar dat doet niets af aan wat God wilde zeggen, aan hoe God het bedoelde. En het doet niets af aan Gods liefde voor jou. Ik wil vers 9 er nog even uitlichten. Dat is het laatste klikje. Verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Als ik het kort samenvat, dan staat er: wie zich onderwerpt aan de hemelse Vader, die zal leven. En let ook op het woord onderwerping. Het boek spreekt over onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader. En met onderwerping stel je jezelf onder het gezag van een ander. En je aanvaardt het gezag van de hemelse Vader over jouw leven. En dat maakt dat jouw leven het leven wordt zoals de Vader dat voor ogen heeft. Nou zijn woorden als bestraffen en onderwerpen volgens mij niet de meest favoriete woorden van christenen. Ik zat even te surfen op het internet, kom ik termen tegen als Holy Spirit Nights, revival, profetische bediening. En dat zijn vaak de dingen waar we als christenen naar op zoek zijn, naar de beleving, naar de ervaring. En het mag er allemaal zijn, maar het begint volgens mij bij wat Jezus zegt tegen de gemeente in Laodicea. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Bekeer je, onderwerp je aan de opvoeding van je hemelse Vader. En misschien dat hij je daarna meer kan toevertrouwen. Vers 11 in de vertaling van het boek, de volgende dia, zegt: niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden. Herkennen jullie dat? Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden. Op het moment zelf worden we er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest. De terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen. En zo is het. Vaak zie je als je terugkijkt de leiding van God in je leven. Gods opvoeding brengt je verder en helpt je die nieuwe schepping te worden die God voor ogen heeft. En wij hebben in ons leven dingen meegemaakt, zodat we mensen soms beter kunnen begrijpen. Of we snappen dan wat ze hebben doorgemaakt of waar ze doorheen zijn gegaan. En dan volgt het 12e vers. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Let op het woordje daarom. Die opvoeding en terechtwijzing van God en het besef dat God dat uit liefde doet, die hebben een direct verband met je slappe handen opheffen en je knikkende knieën strekken. Die opvoeding en die terechtwijzing, die zijn niet bedoeld als ontmoediging en als demotivatie in je leven met God, maar juist als bemoediging en juist als motivatie in je leven met God. En eigenlijk zegt God van: ik houd van je. Of God zegt: ik wil jou dingen leren. Of God zegt: ik wil jou op een hoger plan brengen. Of God zegt: kom op, sta op. En ik denk, er is een tekst die daarover gaat in de Bijbel. Jesaja 60. Daar staat: sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En God zegt dat tegen zijn volk. Maar het is dezelfde geest die in Hebreeën 12 terugkomt. Die geest van: ik ben jouw God en ik hou van jou. En ik verlang ernaar om jou op een hoger plan te brengen. Weg met het gezwabber, want God houdt van rechte sporen. Weg met ontwrichting en met kreupelheid in je leven, want God wil genezen naar geest en ziel en lichaam. En ja, het gaat over heiliging, zoals vers 14 zegt, waardoor ook nog eens de onderlinge vrede zal toenemen. Laten we ook omzien naar elkaar als het om deze dingen gaat. Er staat: let erop dat niemand achterop raakt en de genade van God misloopt. Let er ook op dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Die wortel van bitterheid, die gaat over een zaadje. En dat groeit uit tot een wortel van een plant. En uit die wortel komt een plant voort, of een boom, en die wordt steeds groter. En als je de verbinding met God kwijtraakt, of je eigen weg gaat in plaats van die van God, dan raak je verwijderd van Gods bedoeling. En als je steeds verder gaat op die weg, dan groeien ook je overtuigingen daarin. En dan kan in jou die wortel uitgroeien, wat eerst begonnen is als een klein zaadje van zonde. Die kan uitgroeien, die kan een plant worden en die veroorzaakt onrust in je eigen leven en dat van anderen. En daarmee besmet je niet alleen jezelf, maar je besmet ook de ander. En het lijkt wel alsof er een soort groeiproces wordt beschreven. Eerst achterop raken, dan ontstaat er een wortel van bitterheid die groeit. Die veroorzaakt onrust en die bezoedelt ook nog eens anderen. En als je het goed leest, kan dat zelfs uitgroeien tot het plegen van ontucht of het leven van een onheilig leven, waardoor je verkeerde keuzes maakt. En dat is precies het proces waardoor je het abnormale normaal gaat vinden. En dat zie je in de wereld om ons heen, zie je dat steeds meer. En het voorbeeld van Esau wordt genoemd, die voor een bord met eten zijn eerste geboorterecht verspeelde. En het gaat gewoon over niet goed nadenken. Niet bezig zijn met de dingen die ertoe doen. Bezig zijn met je eigen leven, met wat jij belangrijk vindt, zonder rekening te houden met God. Of zonder rekening te houden met je omgeving. En dan maak je onnadenkend een keuze waarvan je de consequenties helemaal niet overziet. En als dan het stof neergedwarreld is, dan ontdek je dat je een keuze hebt gemaakt waarvan je spijt hebt en die zou je terug willen draaien. Maar dat kan niet meer. En je ziet dat het hele proces waardoor Esau ook gegaan is, het volgen van die weg, dat is een heilloze weg die je steeds verder van God afleidt en het ook steeds moeilijker maakt om terug te keren. Klik. Dit is waar God ons voor wil waarschuwen en behoeden. Leg de last af die je belemmert in je wandel met God. Leg de zonde af die je zo makkelijk verstrikt. Houd je oog gericht op Jezus, die ons voorbeeld is. Ben je bereid om je te laten opvoeden door je hemelse Vader? Want dat zal je vrucht en vrede brengen. Ben je bereid om je te onderwerpen aan je hemelse Vader? Want dat zal leven brengen. Hef de slappe handen op. Strek de knikkende knieën. Loop in rechte sporen, jaag de vrede na. En let op je eigen leven dat er geen bittere wortel in ontstaat, die onrust doet ontstaan in je eigen leven en dat van anderen kan besmetten. Nou, ik zou zeggen, we hebben genoeg instructies voor ons leven met God. En misschien zegt God wel, jongens, we gaan verder met de opvoeding. Amen.